verheffen wij gemeente ons hart tot de Heere, onze God. Op onze hulp en onze verwachting zijn vanmorgen in de naam van de Heere der Heerscharen, in de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 36 gemeente zingen we het tweede en ook het derde vers. Uw goedheid, Heer, is hemel hoog, uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen, bij u, Heer, is de levensbron. Psalm 36, het tweede en ook het derde vers. Wij horen, gemeente, de heilige wet van God tot onze verootmoediging. En we horen daarna de apostolische vermaning vanuit 1 Johannes 3. We zingen daarna als ons antwoord uit Psalm 32 in de weerklankberijming. Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven. En laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt en schuld belaart, daar gaat het dus om, schuld belaart, omringt hij met zijn goede tierenheid. Psalm 32, het eerste en het vijfde vers. Horen wij de heilige wet van God. Als hij al deze woorden spreekt: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water dat onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw veen, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de apostel Johannes schrijft: mijn lieve kinderen, laten we niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen we ons hart voor God geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, dat ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en dat we elkaar lief hebben zoals hij ons geboden heeft. zoeken wij gemeente Gods aangezicht in het gebed en bidden we dan om de opening van het woord en verlichting met Gods Heilige Geest. Heren, wij roepen uw naam aan op deze verstilde zondagmorgen in uw schepping. Als uw goedheid hemelhoog is, dat toont u. En dat was al die woordenloze prediking voordat wij hier waren. Als we het maar zien. En toen wij hier binnenkwamen, toen lag daar uw woord al open als die stille heenwijzing. Naar u de levende en de sprekende God. En als wij voor uw aangezicht komen, o Heere God, vanmorgen, dan zijn er al zoveel dingen gezegd en gezongen. En u weet of het ook in ons persoonlijke hart resoneert. Uw woord en uw wet. De lofzegging op uw naam als zingende. Uw woord dat ons vanmorgen op onze plaats stelt. Zonder al die franje van ons. Zonder al die vrome schijn van ons. Zonder alles wat wij misschien wel zelfs angstvallig bedekt proberen te houden. Onze zonde. Onze schuld bij u. Als u vanmorgen ons één voor één in de ogen ziet. En ons doorgrondt. Maar God, we moeten u zeggen en belijden. Het glijdt zo makkelijk langs ons heen. En het kunnen zulke vertrouwde woorden zijn geworden van u, ik ben de Heere uw God, en dan komt het. Maar Heere God, we moeten u belijden. We hebben bij u geen been om op te staan. En als u met ons doet zoals wij deze week met u deden, dan hadden wij hier niet gestaan en niet gezeten. En als er geen vernieuwing en verlossing van uw kant is, o God, dan is het reddeloos met ons. Het is allemaal veel erger dan wij vaak denken. En daarom bidden wij u. Bekeer ons van de macht van de gewoonte. Bekeer ons van onze wereldsgezindheid. Bekeer ons van al die oppervlakkigheid van ons. Bekeer ons van onze eigen vroomheid. Bekeer ons van onze hoogmoed. Bekeer ons van onze eigenwaan en eigendunk. Bekeer ons. O God, u weet wat wij stil moeten bidden vanmorgen. Waar we om vergeving voor moeten vragen. Voor die zonden die wij met u weten. Geef dat we ze stil belijden vanmorgen. Hoe het was en hoe het is tussen u en tussen ons. En als we u, Heere God, daarom vragen, dan moeten we u tegelijk zeggen, u kijkt oneindig veel dieper. U bent meer dan ons hart. Als ons hart ons al veroordeeld hebben, dat hebben we ook zo even gehoord. Als ons hart ons al veroordeeld, als we vanmorgen moeten zeggen, ja, Heere God, het zit verkeerd tussen u en tussen ons en dit is er en dit was er. Dan zegt uw woord, u bent nog meer dan ons hart. U kijkt nog veel verder, u weet alle dingen. En daarom bidden wij u gena, o God, gena. En mag het zijn wat we zo even zongen. Wie op u vertrouwt en schuld belaart, omringt u met uw goedertierenhart. Geef dat we u zullen vertrouwen. Ook als we voor de draad moeten komen zoals we zijn. Voor het eerst in ons leven misschien wel. Maar anders, o God, wat hebben we het nodig? Elke keer opnieuw, ook na ontvangen genade. Om van uw genade, om van uw vergeving te leven. En zo bidden wij. Om uw ontferming. Voor ons zoals we hier zijn. Voor allen die bij ons horen. Misschien wel mensen die we hier missen, als we ze niet meekrijgen. Geef dat we ook in stilte voor hen zullen bidden. Voor heel uw kerk, in ons land, in zoveel kerken en kerkjes. Voor uw kerk wereldwijd, voor uw volk Israël. O God, we bidden u, laat deze dag van u zijn. En als wij hier samen zijn, in uw naam, wilt u dan met ons de schriften openen en lezen. En Heilige Geest, breng het bij ons thuis. Als we erom gebeden hebben. Maar doe het ook als we er niet om gevraagd hebben. Komt u onwederstandelijk door uw eigen kracht. En zegen ons in spreken, in horen, in zingen, in orgelspelen, in het geven van onze gaven, in bidden, in de ontmoeting met u, in de ontmoeting met elkaar. Hoor ons alleen uit genade. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen, gemeente, de schriften vanmorgen allereerst in profetie van Jeremia, Jeremia 4. Vervolgens lezen we uit Lucas 12. En tenslotte uit Romeinen 8. Lezing uit de profeten is vanmorgen uit Jeremia 4. We lezen het evangelie in Lucas 12 en we lezen tenslotte uit de apostolische brieven uit Romeinen 8. Van Jeremia 4 lezen we de eerste 4 versen. God die worstelt met zijn volk, daar gaat het in die eerste hoofdstukken over. Ze ging houden aan met het volk van Juda, zou je kunnen zeggen. Maar God die dan zegt, als u zich bekeert, Israël, spreekt de Heere, bekeer u dan tot mij. En als u van uw afschuwelijke afgoden wegdoet van voor mijn aangezicht en niet meer rondzwerft, en als u zweert, zo waar de Heere leeft in waarheid, in recht, in gerechtigheid, dan zullen de heidevolken zich in hem zegenen. En zich in hem beroemen, want zo zegt de Heere, tegen de mannen van Juda en van Jeruzalem. Ploeg voor uzelf ongeploegd land om. Zaai niet tussen de doornen. Besnijd u voor de Heere. En doe de voorraad van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur. En branden zonder dat iemand het kan blussen. Vanwege uw slechte daden. Lucas 12. We lezen vanaf vers 54 en dan lezen we door tot hoofdstuk 13 vers 9. En hij, dat is Jezus, zei ook tegen de menigte: wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u: er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars. De aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? En waarom oordeelt u ook zelf niet wat rechtvaardig is? Want als u met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan onderweg moeite om u van hem verlost te worden. Opdat hij u misschien niet voor de rechter sleept. En de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert. En de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpt. Ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u ook het laatste penninkje zal hebben betaald. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers had vermengd. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen? Of die 18 op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat ze meer schuld hadden gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar hij vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom. En ik vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt, maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Romeinen 8 ten slotte, 18 tot 22. Dan schrijft de apostel Paulus: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook het schepsel, de schepping zelf, bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, gezamenlijk in barensnood verkeert, tot nu toe. Tekst voor de verkondiging vinden we in Lucas 13, 1 tot 5. En er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers had vermengd. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen.
Of die 18 op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Dit is, gemeente, het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. U mag uw gaven geven in de collecten. Er zijn 3 collecten vanmorgen. Eerste voor de diaconie, plaatselijk. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. Van harte de collecten ook aanbevolen. We zingen op Psalm 119, vers 45 en 47. 45 en 47 van Psalm 119.
Thank you.
zingen gemeente na de verkondiging Psalm 143. Ik zie dat mijn eerste keus nog op het bord terechtgekomen is, maar Psalm 143 is het tweede en ook het tiende vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vrees gaan dagen en leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. 2 en 10 van Psalm 143. Gemeente van God hier in Noordwijk. Het zal destijds groot nieuws geweest zijn, stel ik me zo voor. Dat Pilatus een paar mannen uit Galilea ter dood gebracht heeft. Terwijl ze in de tempel een offer aan het brengen waren. Of dat andere van die 18 mannen die omkwamen bij Siloam. Groot nieuws. Je zou er eigenlijk zo een soort nieuwsbericht van kunnen maken. Even proberen maar. In Jeruzalem zijn mannen uit Galilea omgekomen. Ze waren in de tempel en ze waren bezig met het brengen van een offer. En toen kwamen er soldaten van Pilatus en die hebben hen gedood. Waarschijnlijk zonder vorm van proces. En dan is er nog ander nieuws. De toren van Siloam is omgevallen en daarbij zijn 18 mannen om het leven gekomen. Zoiets. Groot nieuws. De mensen rondom Jezus hebben het er tenminste over. Op dat moment is Jezus bezig om de menigte te onderwijzen. En het gaat in de verkondiging over de eindtijd. We hebben dat gelezen, het begin van onze schriftlezing uit Lucas liet het ook horen. De eindtijd. En dan is daar ineens die reactie van een paar mensen vanuit het publiek, vanuit de hoorders. Hebt u het ook gehoord? Nou ja, dan komt dat verhaal over die Galileërs. En als ze tegen Jezus verteld hebben, dan voegt Jezus er nog een nieuwsfeit aan toe. Van de 18 van Siloam. We lezen in Lucas 13, gemeente, een paar flarden uit het nieuws. Nou ja, jongelui, nieuws. Het is natuurlijk allemaal heel lang geleden, of niet? Zo'n 2000 jaar geleden. Het is dat de evangelist Lucas het heeft opgeschreven, anders hadden wij er natuurlijk nooit meer over geweten. Zelfs de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die heeft het hier niet over. Terwijl hij toch heel wat dingen, heel wat opstanden en opstandjes en zo heeft opgeschreven. Het was ook in die tijd blijkbaar weer heel snel oud nieuws. Moet je er verder mee? Eerlijk gezegd, gemeente, heb ik mezelf die vraag ook wel gesteld. Ik lees elk jaar na kerst het evangelie van Lucas door en dan elk jaar dan kom je bij dit bijbelgedeelte. Ik heb er nog nooit over gepreekt, want vaak gedacht van, ja, wat zou dit nou eigenlijk te betekenen hebben? Waarom zou dit in de Bijbel staan? Kijk, het was toen actueel, maar ja, het is vandaag toch wel heel oud nieuws, vindt u niet? Je leest het. Maar je moet toch wel een hele invoelende geest hebben dat zo'n gedeelte je nou ook echt persoonlijk raakt. Dan moet je net hebben meegemaakt bijvoorbeeld dat er iemand in je omgeving op een afschuwelijke manier om het leven gekomen is. Dan raak je dit natuurlijk. Maar ja, verder. Verder lees je ook zo wel weer door. Dat moet natuurlijk heel anders geweest zijn voor die vrouwen van die mannen uit Galilea. Je man zal maar niet thuiskomen van pelgrimstocht. En dan komen ze met die berichten bij je en dan vertellen ze over hoe dat gegaan is in de tempel. Soldaten van Pilatus. Bij het offer en gedood. Of het moet je vader maar wezen die bij Siloam onder die toren terechtgekomen is. En hij komt niet meer terug. Die mensen rondom Jezus, die hebben het er ook over. Maar goed, als je er niet persoonlijk bij betrokken bent. Nou ja, weet hoe dat gaat, gemeente, met nieuws. Wat vandaag nieuws is, dat is volgende week. Ja, dan zijn we het alweer zo'n beetje vergeten. Je hoort het aan. En als het hele erge dingen zijn, dan praat je erover met elkaar. En dan zeg je tegen elkaar, het is toch wat? Maar het moeten wel hele erge dingen zijn uit de actualiteit. Dat ze jaren later nog herinnerd worden. Nou ja, die vallende torens, die Twin Towers. Dat is dan zo'n voorbeeld. Dat je nog weet op welke plek je stond toen je hoorde dat die vliegtuigen in die torens gingen. Maar het meeste nieuws, dat duurt maar heel even. En als je het jezelf niet raakt, dan wordt het al heel snel verdrongen door andere nieuwsfeiten. En trouwens, als ik dit nou eens even op me laat inwerken vanmorgen, dat moet u natuurlijk ook doen. Als je dat nou eens even op je laat inwerken, dan kun je ook zeggen, ja, nou ja, het goed, het is natuurlijk verschrikkelijk, hè. Maar ja, er gebeurt zoveel in deze wereld. Aanslagen, massaslachtingen. Deze week was in het nieuws dat er een massagraf ontdekt is bij Raqqa. Ze denken dat er 3000 mannen liggen. 3000. En er werd bijgezegd, er zullen de komende jaren nog wel veel meer van dat soort graven worden ontdekt. Dan sta je even stil, dan denk je even verschrikkelijk. Maar ja, dan ga je weer door. En toch horen wij vanmorgen die nieuwsfeiten van heel lang geleden. Je zou kunnen zeggen dat oude nieuws. Waarom? Professor van Bruggen schrijft in zijn commentaar, heeft zo'n prachtig commentaar geschreven op het evangelie van Lucas. En van Bruggen die zegt, dit is een oefening in het lezen van nieuwsberichten. Dat is veelzeggend. Een oefening in het lezen van nieuwsberichten. En dan moet u vanmorgen eens kijken in welk verband dit nou eigenlijk allemaal staat. Want ik zei net al, Jezus is aan het preken over de eindtijd. Moet u horen wat hij zegt. Als u nou een wolk ziet opkomen uit het westen, dan zegt u, er komt regen en het gebeurt zo. Ja, dat weet elke Jood. Als er vanuit het westen, dat is vanuit de Middellandse Zee, als daar wolken vandaan komen, dan komt er een hoop regen aan. En zegt Jezus, als nou de zuidenwind waait, de wind uit de woestijn, dan zegt u, er komt hitte aan. Het gebeurt zo. En dan maakt Jezus de toepassing. Huichelaars. De aanblik van de aarde en van de hemel, die weet u te duiden. Maar hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? Jullie weten overal van. Maar hoe is het dan mogelijk dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? De tijd. Even erbij verteld. Het Grieks kent een aantal woorden voor tijd. Twee belangrijke dan vanmorgen. Het ene is het woord chronos. Nou ja, jongelui, dat ken je, hè? Chronologisch, zeggen wij. Of chronometer. Chronologisch, dat wil zeggen de gebeurtenissen die zo in de tijd komen te staan. En chronometer, nou ja, als je die gebruikt, dan kijk je hoeveel tijd je ergens over gedaan hebt. Hè? Dus chronos, dat is de tijdsduur. Hoe lang het allemaal nog duurt en zo. Kerkdienst, die duurt zo ongeveer anderhalf uur. Dat is chronos. Maar je hebt ook het woord kairos. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Kairos. En kairos, dat wil zeggen een beslissend punt, belangrijk punt. Dat de kerkdienst om 10 uur begint, dat is een kairos. Vastgestelde tijd. Dan gaan we beginnen. Ja, en in een westerse context, geen minuut eerder, geen minuut later. Kairos. In Lucas 13 begint het trouwens ook met zo'n kairos. Hè? Want dan staat Jezus te preken en dan staat er in vers 1... en waren juist op dat tijdstip, op dat kairos, enigen bij hem die hem berichten over die Galileërs. Kairos, dat wil zeggen een bepaald moment in die tijd. En dan krijgt het in de Bijbel ook heel vaak de betekenis van beslissende tijd. Het beslissende ogenblik. Zo wordt het in Lucas 12 gebruikt. Als Jezus zegt, hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? Hoe kan het dan dat je niet doorhebt dat het eindtijd is en dat het tijd van beslissing is? En dan reageren er mensen op die preek van Jezus. Dat is natuurlijk altijd fijn, hè? Als er gereageerd wordt. Juist op dat tijdstip. Op die kairos. Als Jezus net gezegd heeft, huichelaars, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Op dat moment komen er mensen, ja, die gaan de tijd een beetje duiden. Heb u het ook gehoord over die Galileërs, Heer Jezus? Verschrikkelijk, hè? Hoe hun bloed vermengd is door Pilatus met hun offers. Grof schandaal. Soldaten die de tempel binnendringen, de voorhof dan natuurlijk. Daar mensen doden. In wat voor tijd leven we? Nou ja, dat zit er een beetje achter, hè? In wat voor tijd leven we? Verschrikkelijk. De tijd kunnen duiden. Verschrikkelijk dat deze dingen gebeuren. Nou ja, zo praten wij soms natuurlijk ook over de tijd. Dan komen er dingen uit de actualiteit naar je toe en dan zeg je tegen elkaar, wat voor vreselijke dingen gebeuren, wat een angstige wereld waarin we leven. En dan kijk je naar je kinderen of je kijkt naar je kleinkinderen en dan zeg je, wat voor wereld groeien die kinderen op? Ongelooflijk. En dat klinkt, gemeente, hier in eerste instantie als een heel goed antwoord op die preek van de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt van, hoe kan het dat jullie de tijd niet kunnen duiden? Nou, komen ze met voorbeelden uit de tijd? Wat er gebeurt? Alsof ze de tijd wel verstaan. Maar als ik dan het antwoord van de Heer Jezus hoor, gemeente, dan zit er wel een adder onder het gras, hè? Want dan zegt de Heer Jezus, ik vertaal het maar even een beetje vrij, want dat is toch wel wat over gaat. Zegt Jezus tegen zijn hoorders, wat willen jullie hier nou eigenlijk mee zeggen? Met dat voorbeeld van die Galileërs, denk je nou echt dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze zo erg hebben geleden? Hey, dat was een gezichtspunt wat ik nog niet had gezien. Ik zou bijna zeggen, daar moet je de Zoon van God voor zijn, om die dingen te doorzien. Er zat blijkbaar wat achter bij die mensen. Joods vergeldingsdenken. Als je wat ergs overkomt, dan heb je het er blijkbaar naar gemaakt. Dat leeft trouwens nog steeds, hè? Kom je vandaag de dag in een hele seculiere vorm ook weer tegen. Het was juist van de week in het nieuws, hè, dat slachtofferhulp een campagne begint omdat mensen die ernstige dingen meemaken op sociale media zulke grove dingen naar zich toe krijgen. Ja, als er iemand tegen een boom rijdt, dat er gezegd wordt, je hebt zeker niet opgelegd. Had hij maar niet moeten drinken of nou ja, noem maar op. Blijkbaar denken ze dat ook over die Galileërs. Er zal wel wat met ze aan de hand geweest zijn. Waar rook is, is vuur. Jullie doorzien je tijd niet, zegt Jezus. Je bent druk met een ander.
Waren ze grotere zondaren? Jezus zegt, ik zeg u, en dan komt het hoge woord eruit, hè? Ik zeg u nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. En dan voegt de Heer Jezus er nog een tweede voorbeeld aan toe, hè, over die 18 op wie die toren van Siloam viel, die 18 mannen. Denkt u dan werkelijk, zegt Jezus, dat ze meer schuld hadden dan alle andere inwoners van Jeruzalem? En dan komt nog een keer diezelfde toepassing. Nee, ik zeg u, als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Dat is vlijmscherp, gemeente. Ik zeg u. Kijk, daar begint het al mee. Hè? Want dat komt, jongelui, dat komt uit de mond van de Heer Jezus. Hè? En als Jezus dat zegt, ik zeg u, dan komt er iets. Nou, dat moet je op je laten inwerken. Kan je niet zomaar naast je neerleggen. Dan komt er een machtswoord. Ik zeg u, nee. Nooit. Als jullie je niet bekeren, dan zul je evenzo allen omkomen. Wat een toepassing, gemeente. Hebben u in de gaten wat er nou hier gebeurt? Hè? Want het ging net over dat voorbeelden uit de actualiteit halen en zo. Moet je kijken wat de Heer Jezus hier doet. Hij haalt die voorbeelden aan. En dan niet omdat dat je zegt, nou ja, dan wordt de preek wat beter te verteren, wat makkelijker van. En zo, ja, als er een beetje voorbeelden in zitten, dingen uit de actualiteit zeggen. Jongelui natuurlijk wel eens, hè, van, als er dingen uit de actualiteit in zitten, ja, dan ga ik luisteren. Nou ja, prima. Als je maar luistert, zou ik zeggen. Maar natuurlijk niet bedoeld als een, alleen maar als een soort opstekertje. De Heer Jezus die gebruikt het in zijn toepassing, notabene. In die preek over dat doorzien van de tijd, hè, want daar gaat het over. Als Jezus zegt, hoe komt het dat u die tijd niet doorziet? Dat je zo blind bent, hè? Of dat andere voorbeeld wat daarnaast staat over die rechtszaak. Van als je nou wat met een broeder hebt, zorg dat je het oplost, dat je niet bij de rechter terechtkomt, want je komt in de gevangenis terecht als je niet oppast. Je komt er niet uit. Tenzij dat je de laatste penning zal betaald hebben. En dan zit daar natuurlijk achter. Als dat nou bij die aardse rechter al geldt, hoe zal dat dan bij die hemelse rechter zijn? Zorg ervoor dat je voorbereid bent. Dat je de tijd hebt leren duiden. En dan geen ach en wee roepen alleen over de tijd. Want gemeente, dat is soms ook zo makkelijk, hè? Kan je soms zomaar doorleven? Nee, de vraag is, hoe sta je in deze tijd, gemeente? Inderdaad, ik zou zeggen, pak het nieuws er maar bij dan. De dingen die gebeuren in deze wereld. Brexit, nou ja, noem het allemaal maar op. Onze samenleving die kraakt. Waarin zoveel gebeurt. Politiek die voor heel veel mensen ongeloofwaardig geworden is. Groeiende onvrede. Wilders, Baudet en zo. Dat is allemaal onvrede. Zonder nou stemadviezen uit te delen, maar daar zou ik me niet mee in laten, gemeente. Maar kijk eens naar al die actualiteit. En dan moet je het woord van God er eens bij horen. Romeinen 8. Over die ganse schepping die zucht. En in barensnood is. Dat is onze wereld. Een wereld met ongelukken. Een wereld met terreur. Een wereld waarin mensen Ook als het gaat om het evangelie, het met de dood moeten bekopen. Ik kreeg een paar weken geleden een berichtje door van een broeder uit China. We zouden daar misschien wat doen voor een seminarie en zo. Kon niet doorgaan, we konden niet komen. De overheid. Dat is onze wereld, hè? Kijk, en dan volg je het nieuws. Uitgerekend zulke dingen die hoor je in Nederland bijna helemaal niet. En dan volg je het nieuws en dan krijg je soms een berichtje op je telefoon dat er nieuws is en zo. En je kijkt ernaar en je legt het weer weg. En je leeft maar weer door en je gaat maar weer door. Gemeente, hoe zit het nou? Hebben jullie tijd doorzien waarin u leeft? En jij, jongelui, jullie. Nee, en dan kan ik niet zeggen van, ja, maar goed, ik ben toch kerkganger en ik probeer ook zo netjes mogelijk te leven en zo. Dan ken je Jezus nog niet, gemeente. Dus zo makkelijk kom je er niet meer weg. Ja, juist, is dat soms het probleem? Hopelijk natuurlijk dat u vanmorgen zegt, nee, dat is niet het probleem, gelukkig niet meer. Maar is dat soms nog het probleem, dat je de Heer Jezus niet persoonlijk kent? Kijk, want dan valt er niks te doorzien aan die tijd. Hè? Dan leef je zomaar door en dan glij je zomaar een beetje door die tijd heen. Wat hebben we het nodig, gemeente? Dat we die tijd leren doorzien. Dat de Heilige Geest je ogen opent voor. Ja, niet alleen voor die wereld waarin je leeft, maar ook van hoe sta ik er nou in? Dat de Heilige Geest je ogen opent voor je. Ja, ook voor je wereldsgezindheid. En het heeft dus niet alleen maar te maken met mensen die God niet kennen. Ik zou zeggen, gemeente, vanmorgen, hoe meer dat je God leert kennen, des te meer kom je er ook achter hoe lief die wereld dat je is. Meer dan je lief is. Je kind van deze tijd bent. Dat je aan het stof kleeft. Dat is ook Psalm 119, hè? Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Nou, gemeente, vandaag komt God met die oude voorbeelden naar ons toe. En zegt God vandaag tegen ons, je kan niet buiten schot blijven, hoor. Doorzie je je tijd dan. Hoe sta je in het leven? Als je je niet bekeert, zegt Jezus, dan zul je allen evenzo omkomen. Bekering. Kijk, daar komt het op aan, hè? Ik hoor wel eens mensen zeggen, en trouwens niet alleen jonge mensen. Ik hoor het van jonge mensen misschien wel veel minder zelfs. Ik hoor het van al die, nou ja, die een beetje mijn leeftijd. Midden in het leven zeggen, ga weer over bekering en zo. Het kan niet eens een keer over wat anders gaan. Natuurlijk, het moet. Bekering is niet alleen maar zeggen, nou ja, het gaat over één punt en zo. Nee, het gaat over je hele leven. Dat is ook dagelijkse bekering. Dat gaat over heiliging. Dat gaat over leven met God. Het gaat dus ook over die vraag van, hoe zit dat nou bij jou? En dan gaat het niet alleen maar over dat moment dat je zegt, kan ik dat nou precies aanwijzen en zo, wanneer het geweest is. Maar is het nou gebeurd? Ben je nou anders in het leven komen te staan? Schrik er eigenlijk wel van, gemeente, dat mensen daar soms ook zo een beetje meewarig over doen. Alsof dat iets zou zijn, nou ja, dus dat hebben we nou wel zo'n beetje gehad. Als dat zo is, dan worden onze gemeentes wel bedreigd. En ik denk dat zo is trouwens. Want voordat je het weet, dan doet God ook nog een beetje mee in je leven. Op zondag, hè? Maar werkt het eigenlijk niks door in je leven? Bekering. Moet je trouwens even kijken hoe het er staat. Jezus zegt niet, als u niet bekeerd wordt, dan Nee.
Kom je niet zo vaak tegen in de Bijbel, bekeerd worden. Natuurlijk, het is het werk van de Heilige Geest. Geen woord eraf vanmorgen. Maar het is in de Bijbel een actief woord. Kijk, de Heilige Geest die maakt van ons geen stokken en blokken. Nee, die zet ons, om zo te zeggen, ervoor. Gelukkig trouwens dat hij dan niet zegt van nou zoek het nu zelf maar uit. Dan kwam het nog niet goed. Maar zeg wel, als u zich niet bekeert, actief dus. Ik kan me niet verschuilen en zeggen, nou ja, goed, ja, ik wacht erop. Ik kom die mensen wel tegen, ook wel studenten die daar soms enorm mee kunnen zitten. Ja, maar wanneer is het dan, hè? Wanneer komt het dan? Nou, gemeente, God zegt nooit morgen, God zegt vandaag. Kijk, en de Heilige Geest, die gebruikt dat onderwijs van de Heer Jezus. En met trouwens die voorbeelden uit de actualiteit van toen. Om ons, om zo te zeggen, op dat punt van beslissing te brengen. En op het moment de dingen ook gelukkig dan genadig door te zetten. Die zei, oh God, wat een wonder dat u het niet in mijn handen hebt neergelegd, maar dat u met mij bezig was. En daar word je helemaal bij betrokken, hoor, dat wel. Tijd van beslissing, dat is het. Genadetijd, dat is onze tijd. Dan ga ik nog één keer terug naar dat voorbeeld van die gebeurtenis over die Galileërs gedood bij het altaar en die mannen van Siloam gedood bij die omvallende toren. En dan zeg ik, als u het is, was gemeente. Of jij. Of ik. Wat dan? En leg het nieuws van onze eigen tijd er maar naast, gemeente. Wat God van je vraagt, bekering. En bekering, daar staat het woord metanoia. En metanoia, dat wil zeggen twee dingen. Kan u wel onthouden. Moet je vandaag over nadenken. Bekering, dat wil zeggen dat je anders gaat denken en dat je anders gaat doen. Anders gaan denken, anders gaan doen. Dat je anders over God gaat denken. Dat je anders over jezelf gaat denken. God de Heilige wordt, de rechtvaardige. Dat jij die zondaar bent. Die voor God niet kan bestaan. Die geen been heeft om op te staan tegenover God. Anders gaan denken, anders gaan doen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Bekering. Ja, zeker, dat heeft te maken met inkeren. Dat je tot jezelf komt vanmorgen. Dat je tot stilstand komt. Dan hebben we dat nodig, hè? Dat je tot stilstand komt. Dus de kerkdienst is ook voor bedoeld. Niet alleen maar bedoeld om te luisteren naar preken en zo. Maar dat je al luisterende tot stilstand komt vanmorgen. Ik zou bijna zeggen, ik ga er even bij zitten. Dan kan je er eens even voor jezelf over nadenken. Hoe sta ik nou in het leven? Hoe sta ik nou tegenover God? Inkeer. Dat God nog zoveel geduld heeft. Dat is een wonder, hè? Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, die onvruchtbare vijgenboom. Ook nog dit jaar. Misschien dat hij nog vrucht gaat dragen. En anders alsnog omhakken. Wij leven, gemeente, in Gods geduld. Bekering. Maar daarmee werpt God ons niet op onszelf terug. Want ik zou zeggen, gemeente, hoor wie het zegt hier vanmorgen. Hoor wie het zegt. Dat zegt Jezus. Onderweg naar Golgotha, ja. En zonder nou de vergelijking een beetje makkelijk te gaan maken, maar
moest er toch gelijk aan denken. En eigenlijk als je als Bijbellezer leest en je leest over Galileus en je leest over Pilatus en je leest over bloed en je leest over offers. Moet je toch ook aan de Heer Jezus denken of niet? Straks wordt zijn bloed door Pilatus gemengd met zijn offeranden. Dat is wat, hè? En straks valt niet de toren van Siloam op Jezus. Maar de volle last van de toorn van zijn vader. Oh nee, niet omdat hij zondaar was. Geen zonde gekend nog gedaan. Maar wel omdat hij ging voor zondaren die de tijd niet verstaan. Die soms zomaar de tijd tussen hun vingers door laten glippen. Ik mag u vanmorgen nodigen. Al kwam u nog nooit tot Jezus. Ik mag zeggen, je bent bij hem welkom. Met je vragen, ja. Met je twijfels, ja. Met je onbekeerlijkheid, ja, ja, ook dat. Neem het allemaal maar mee, zou ik zeggen. Met je verlangen om God te kennen en te dienen, ja, ook dat. Steken dat God aan het werk is. En als je al eerder kwam, ik mag u zeggen, komt u weer? Vandaag? O Heere Jezus, leer me niet alleen mijn tijd verstaan, maar leer me u dienen. En liefhebben. Nog één nieuwsbericht, gemeente, vanmorgen. Uit de actualiteit. Nou ja, ook lang geleden. 2000 jaar geleden. Maar zo actueel geweten. Het goede nieuws. Het evangelie. Dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is. Om het verlorene te zoeken. Hoort u het? Het verlorene. Het zalig te maken. En wie zich er niet meer te goed voor voelt. Om bij de wereld te horen. Komt erachter en zegt, oh God, wat een wonder. En dat is nou precies bekering. Tot Jezus komen. En wat je hem dan zeggen moet vanmorgen. Nou, draai er maar niet omheen dan. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierscha dagen. Maar ook dit. U bent mijn God. Vat u mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schrijden. En leidt u mij in een effen land. Amen.
willen gemeente bidden. We doen ook voorbeden. We bidden voor broeder Vink, die bedankt heeft voor zijn benoeming voor pastorale ouderling. We bidden voor onze zieken, voor mevrouw Mulder. En we bidden voor bezoekbroeders A. van der Aert en J. van der Heert, van der Weert, die samen ook de bezoeken hopen te doen. Laten we samen danken en bidden. Heere God, voorbeelden van lang geleden, die op het eerste gezicht ons weinig te vertellen hadden, die kwamen toch ineens dichtbij, omdat u altijd die toepassing op ons hart maakt. En jij dan? Hoe sta je tegenover mij? O Heere, wij danken u dat u ons opzoekt. Dat u daarmee doorgaat tot vandaag. En dat te midden van alles wat er in deze wereld gebeurt en dat nieuws wat ons soms zo overspoelt aan alle kanten. We kunnen het niet eens allemaal verwerken. Maar dat te midden van dat alles uw vaste stem klinkt. Dat u ons voor uw aangezicht roept. Dat we in die gebeurtenissen iets zullen vernemen. Dat deze wereld het paradijs niet is, al bouwen we hier onze eigen paradijsjes. Dat het eindtijd is. Tijd van beslissing. En Heren, nu bidden wij dat juist dat ons zal bemoedigen. Dat die wereld niet eindeloos doorloopt. En dat dat kraken en dat zuchten van uw schepping een einde zal krijgen. En dat u op wat slachtoffers wordt aangedaan in deze wereld, dat u erop terugkomt. Maar geef dat wij zonder verschrikking voor u zullen mogen verschijnen. Omdat we rechtsomkeerd hebben gemaakt. En bij het kruis zijn uitgekomen. O, daarvoor laat u ons uw woord verkondigen. Opdat we rechtsomkeerd maken. En bij uw kruis, Heer Jezus, terechtkomen. Zo bidden wij om de zegen over uw woord. Neem weg wat van ons was. En laat het u weer overblijven. Laat het ook werkelijk overblijven. Hoe sta je in de tijd? U die het zegt en u die ons nodigt en ons roept. Heere, zo bidden wij u ook voor uw gemeente, voor onze broeder, uw dienaar en zijn gezin. Broeders van de kerkenraad, voor heel uw gemeente, voor allen die erbij horen, in de kern, aan de rand. Heere, laat uw woord trekkend zijn naar het middelpunt dat u zelf bent. Laat daar uw gemeente in gebouwd worden. Wij bidden nu voor onze broeder Vink, als hij geen vrijmoedigheid had om zijn benoeming tot pastorale ouderling te aanvaarden. Geeft u hem ook vrede, ook op zijn beslissing daarin. Wij bidden voor de broeders van de Aard en van de Weert, Als ze samen op bezoek hopen te gaan, geef dat ze samen een span mogen zijn achter u aan. En geef ook werkelijk ontmoetingen rondom uw woord, zodat uw gemeente er goed mee zal zijn, gebouwd zal worden. Wees u met onze zieken, u kent al onze zieken, u weet wat ze nodig hebben. Ik bid voor mevrouw Mulder, draagt u haar in uw erbarmen, kent haar, u weet van alles van haar leven, en daarom dragen we ook haar aan u op. Breng ons vanmiddag weer samen. Zegen ook dan uw woord. Geef dat we er zullen zijn, trouw, omdat u er bent. Hoor ons alleen uit genade. In Christus naam. Amen. Psalm 104, gemeente, is ons slotlied, het 17e en 18e vers. 104, vers 17 en vers 18. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en gaat u dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.